We gaan uit de Bijbel lezen. We gaan weer uit Hosea lezen. Hosea 13. Hosea 13, vers 1 tot en met 9. Waar het woord van God als volgt luidt, Hosea 13, vers 1 tot en met 9. Zodra Efraïm sprak, was er schrik. Hij was verheven in Israël. Maar hij maakte zich schuldig door de Baal en stierf weg. Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, afgodsbeelden, naar eigen inzicht. Alles het werk van metaalbewerkers. Men zegt van hen, de mensen die offeren, kussen, kalveren. Daarom zullen ze worden als een morgenvolk, als dauw die in de vroegte vergaat, als kaf dat van de dorsvloer wegstuift en als rook uit het venster. Maar ik ben de Heere uw God, van het land Egypte af. Een God naast mij kent gij niet en een verlosser buiten mij is er niet. Ik heb u in de woestijn gekend, in een verschroeid land. Toen zij beiden, werden zij verzadigd. Toen zij verzadigd waren, verhief zich hun hart. Daarom vergaten zij mij. Zo ben ik hun als een leeuw geworden. Loer ik als een panter op de weg. Ik val hen aan als een van jongen beroofde berin. Ik rijd hun borstkas open en verslind ze dan als een leeuwin. Het gedierte van het veld verscheurt hen. Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Tot zover onze schriftlezing. En de tekst voor de preek is vers 1 en vers 9... met elkaar verbonden. Zodra Efraïm sprak, was er schrik. Hij was verheven in Israël, maar hij maakte zich schuldig door de Baal en stierf weg. Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Kinderen gaan na de zingen van het lied wat we nu gaan zingen, lied 234, naar de zondagsschool. En ik wilde even wat delen met u over de zondagsschool. Er zijn een aantal getrouwe mensen die willen gaan stoppen, die het jaren gedaan hebben. Maar er is een grote zorg onder de overblijvende mensen die de zondagsschool leiden. Ze hebben een aantal geweldige, kostbare kinderen, twee mooie groepen. Maar ze hebben het zwaar. En heb ik hun daarover gehoord en hun gezegd. Ik zal het delen met de gemeente. Want vindt u het belangrijk dat ze hier niet alleen zitten, waar de andere groep al daar zit? Dat de kinderen het in hun eigen taal en op een eenvoudige manier krijgen te horen? Vindt u dat belangrijk? Wilt u dat meedragen voor de toekomst? Bedenk dan eens wie u zelf bent en kunt zijn voor jonge mensen. Ik denk dat er geen leeftijdseisen aan verbonden zijn. Alleen een hart voor kinderen en een klein beetje dat je je ook een beetje vrijmoedig voelt om kinderen geloofsverhalen te vertellen. Maar het kan een opa en oma doen, het kan een moeder en vader doen, het kan een jonger iemand doen. Ik denk, het ligt niet aan leeftijd. Leg het bij u neer, dat zij het niet alleen dragen. En zij zich niet alleen schuldig voelen als ze maatregelen zouden moeten nemen van niet elke week zondagsschool. Dat hebben we dan samen gedaan. Genoeg schuldgevoel overgebracht. Denk erover na. Bid erover na. Bid voor de zondagsschool. En bid voor uzelf. Roeping. Gemeente, geliefd als u bent door Jezus Christus, uw Heer. In al de hoofdstukken die we in Hosea hebben gelezen en die we hebben besproken, zijn we hem al vaak tegengekomen. Maar nooit hebben we hem nog goed besproken. de Baal. Hosea 13 vers 1 geeft in één zin met drie woorden heel veel informatie. Efraïm, dat is een andere naam voor Israël, de 10 stammen boven de 2 stammen in Juda, Jeruzalem. Efraïm was verheven, maakte zich schuldig aan de Baal en stierf weg. Verheven, schuldig aan Baal en wegstervend. Heel Gods rammelen aan het hart van Israël is liefde voor een stervend volk. God is boos op Israël omdat het sterft. We hebben hier een ontstellend heldere uitleg. Ten eerste hoe een groot man valt, hoe een gevallen man verder gaat, hoe een andere God zich aanbiedt. Vers 1. Zodra Efraïm sprak, was er schrik. Hij was verheven in Israël. Bijna als een persoon wordt een van de 10 stammen van Israël voorgesteld als een man van aanzien. Als hij zijn mond opendeed, luisterde iedereen. Als hij wat zei, vulde de ruimte zich met een huiver. Hij had wat te zeggen. Hij had aanzien. Hij had een positie waar je rekening mee moest houden. Een andere vertaling voor die schrik is, als Efraïm sprak, had je een rechtvaardig vonnis. Efraïm als iemand die de knopen doorhakte, die je niet naar de mond kon praten. Een zelfstandig oordelend persoon met gewicht in de schaal. Omdat wat hij besloot, als hij de knoop doorhakte, iedereen onder de indruk moest vaststellen. Dit is het beste. De volgende zin begint met maar. Het luidt de zin in die uitlegt hoe zo'n groot man valt. Maar hij maakte zich schuldig door de Baal. Daar heb je hem. De Baal als iets dat een verheven man doet vallen en wegsterven. Hoe een groot man valt. Er staat, hij maakte zich schuldig door de Baal. Het was dus een eigen bewuste daad, keuze. Een groot man die zich schuldig maakt. Zo schuldig dat hij weg gaat sterven. Wat heeft hij dan gedaan? Even voor onze gedachten hierbij. Een vraag om in uw hoofd erbij te nemen. Heeft u een man, een groot man of grote vrouw in gedachten die van haar of zijn sokkel gevallen is? Van wie je niks meer hoort. Hoe kwam dat bij die persoon? Ken je een grote die door eigen schuld zover kwam? Houd die in uw gedachten als achtergrond om te spiegelen erbij. Want de Bijbel is ook voor grote mannen en vrouwen nu relevant. Hoe staat het met Efraïm? Hoe kun je je schuldig maken door de Baal? Hoe kan dat je val en zelfs je wegsterven inluiden? Baal was in het oude Israël de alternatieve God voor Adonai. De Heere, Yahweh. In alle landen rondom Israël werd hij aanbeden als oppergod boven andere goden of als belangrijke en aantrekkelijke bijgod. Osiris in Egypte, Baal in Kanaan, Marduk in Perzië, Herakles in Griekenland. Het was een internationale God. Israël had een unieke God. Jaweh, Adonai, onze Heer. Israël had een voortdurende strijd, tweestrijd, om van haar eigen unieke God te houden en om die van de buren erbij te nemen of zelfs over te stappen of het te mengen tot een leuk en aantrekkelijk mengsel waar je het mooiste van beide had. Wat was er zo aantrekkelijk aan deze God boven de Heere? Dit. Hij was de God van de oorlog, de God van de wind, vooral van de stormwind, en van de vruchtbaarheid. Baal sloot dus naadloos aan bij de behoeften van oorlogvoerende volkeren en agrarische volken. Alles draaide in de Baal-religie om de jaarlijks terugkerende mythe van het opwekken van de gestorven godheid. En de mythe was als volgt, in allerlei toonaarden, altijd hetzelfde. De god wordt door een tegengod gedood en wordt door een vrouwelijke god en door de aanbidders van die god tot leven gewekt. Elk jaar opnieuw, in de herfst stierf hij, in het voorjaar moest hij opgewekt worden. Gewas en arbeid is van de dood en van het tot leven gewekt worden van de godheid afhankelijk. En in de natuur, in de seizoenen, zag je de God dus. Je ziet hem nu sterven en in het voorjaar hoop je hem weer opgewekt te zien worden. Een belangrijke plaats in dit geloof kreeg seksualiteit. De God van de vruchtbaarheid werd aanbeden met de meest weerzinwekkende seksuele rituelen. Want men geloofde dat de dode mannelijke God door een vrouwelijke godin gewekt werd en dat de mensen aan dit kosmische gebeuren mee konden werken door heilige seks in de tempel. Priesters en priesteressen waren beschikbaar in de tempels voor totaal iets anders dan gebed en een woord van bemoediging. De tempels van Baal, daar werd iedere maagd ontmaagd. Daar leerde je seks kennen in plaats van God, onreinheid in plaats van heiligheid en reinheid. Wij vallen tegenwoordig het recht en masse over de schandalen binnen de kerken. Daar was het gewoon. Daar was seks hetzelfde als bidden. Efraïm had zijn eigen God. Een eenvoudige. Een reine. Een God die bevrijd had uit het land van de afgoden. Zulke afgoden. De Egyptenaren kom je hetzelfde tegen. En Efraïm met zo'n bevrijdende, eenvoudige, reine, veilige God maakte zich schuldig aan de Baal en deze dienst. En God zag het en zegt dat Efraïm daardoor aan het wegsterven is. Want het aanbidden van de God van de strijd maakt niet sterk. Het aanbidden van vruchtbaarheid maakt niet vruchtbaar. De godsdienst van de Baal is een leugen en een lege belofte. En ook nog eens een gruwelijk verwoestende. Het is een gevangenis. En het bracht mensen aan de rand van de dood. Letterlijk de rand van de dood. Want in een droog voorjaar, waar men dus in de tempels en in het geloof ging vrezen dat de God niet opgewekt was, niet tot leven kwam dit jaar, kwam er een volgend ritueel erbij. In het droge voorjaar, als de God blijkbaar dood bleef, offerde men kinderen, baby's vaak, de vrucht van de menselijke vruchtbaarheid, om de God tot leven te wekken, als seksuele orgieën niet genoeg waren. Die Hosea, de profeet, leefde onder andere in de dagen van Agas, koning van Juda, van wie verteld wordt dat hij zijn zonen door het vuur deed gaan. Bedoeld is dat hij van zijn zonen kostbare kinderen van Israël levend geworpen heeft in het vuur van de Moloch. En de Moloch is de achterwacht van de Baal. Als seks niet werkt, dan maar de dood. Deze godsdienst had dus twee kanten. Draaide in deze godsdienst om seksualiteit en dood. De beelden van deze goden beelden dit uit. De Baal zelf werd nu eens afgebeeld als een krijger, als een stier, maar ook als het mannelijke geslachtsdeel. Wanneer u leest in de Bijbel over opgerichte palen, dan was dat het beeld voor Baal en je hoeft er niets neutralers bij te denken dan het mannelijke lid. Ook de vrouwelijke godinnenbeelden voor Astarte, die vrouwelijke godin die het opwekken moest doen, laten niets aan de verbeelding over, je reinste pornografische beelden, zou je nu zeggen. En de Moloch was je reinste horror. Een hol beeld met een enorm grote open bek. Onder in dat holle beeld werd een vuur gestookt dat zijn vlammen uit de bek liet slaan. Het kinderoffer werd in de muil van het beeld gegooid. U begrijpt nu waarom God zo heftig reageert tegen Baal. Want Baal is letterlijk de zelfgekozen dood van zijn volk dat hij gered heeft. Tweede vers maakt duidelijk dat de mensen dat wegsterven wat God in hen ziet, niet zien. Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, naar eigen inzicht, alles het werk van metaalbewerkers. Ze gaan voort. Nu na eeuwen van Baals dienst, ze gaan door en maken beelden. Hosea heeft zijn profetie niet, jammer genoeg niet, tegen zich zieltogende mensen voelende medeburgers. Hij heeft, en hij moet het met het woord van God opnemen, tegen gezonde, trotse, blije mensen. Hij moet tegen hen zeggen, jullie sterven weg. En God verduidelijkt in vers 3, jullie zijn een morgenwolk. Op de morgen van een hete zomerse dag. Je bent als dauw. Op de morgen van een hittegolfdag. Je bent en je denkt nu fris en koel te zijn. Maar na 3 uur een opgekomen zomerzon ben je vergaan. En je draagt het nu in je al mee, waaraan je zult vergaan. Vroeg u of u mensen gedacht hebt die hoog in aanzien waren, verheven en een enorm aanzien, ontzag en vertrouwen hadden, maar vielen en nu niets meer voorstellen. Is het ook vandaag de dag niet opvallend heel vaak iets met seksualiteit, waardoor grote mensen vallen? Is het niet heel vaak iets met seks dat een man met aanzien en positie doet vallen? De mensen die we in gedachten hebben, kunnen we misschien bijna zo allemaal inlezen in Efraïm. En over hen zeggen, er was een tijd dat als ik sprak, hij stil was. Hij was gewaardeerd. Maar maakte zich schuldig door iets met seks en nu sterft hij weg. Hij is gevallen. En hij is niet alleen uit de gratie. Het gaat ook werkelijk slecht met hem of haar. Als je hem of haar nu tegenkomt, ze zien er slecht uit. Het verheven, gezonde leven is eruit. Ze kwijnen. En ze kwijnen niet vanaf het moment dat ze door de mand vallen. Ze begonnen te kwijnen toen ze zich schuldig maakten. Zoals wij een ziekte al heel lang, zonder dat we het misschien zelf weten, onder de leden kunnen hebben en onze gezondheid al heel lang aan het verwelken is, zo is je schuldig maken lang voordat het ontdekt wordt een gif dat je verzwakt en ondermijnt. Ontdekking is vaak nog maar het beste voor je. En bijna bevrijdend. Aan de kant van deze week weer. Godsdienstleraar, aangifte tegen hem gedaan, ontucht, jarenlang met een 16-jarige jongen. Hij is nu aangegeven. Maar denk nu niet dat hij nu pas gaat verwelken. Toen hij begon, was hij de oude niet meer. Wij hebben geen geestkracht als we schuldig zijn. Wij beginnen weg te sterven vanaf het moment dat we ons schuldig maken. En onze seksualiteit is een kwetsbaar iets dat gebruikt kan worden om ons te vernietigen. Ook hebben wij gelukkig tegenwoordig een hele andere verhouding tussen geloof en seksualiteit. Wij zien de nachtclub niet als een tempel. Wij geloven niet in seks. Seksualiteit is een kracht gebleven, kwetsbaar en sterk, die door afgoden overgenomen kan worden. Seksualiteit kan een eigen en een ander leven gaan leiden dan het vieren van het huwelijk. Iedere man, iedere vrouw, iedere jongere kan het denk ik weten. Het moet iets moois zijn, seksualiteit. Het kan iets moois zijn. Kan ook iets gevaarlijks, iets verwoestends hebben. Bij jezelf. Seks kan andere doelen dienen dan het geven van jezelf aan je echtgenoot, echtgenote. Seks kun je gebruiken als medicatie tegen frustratie. Seks kun je gebruiken als strohalm, redding van je identiteit. Seks kan een afreageren van boosheid zijn. Seks kan een bewust gekozen weigering van kracht zijn. In zijn pastorale briefwisseling met een meisje dat vastzit aan de gewoonte van masturbatie adviseert Walter Trobisch het meisje na te gaan welke problemen zij laat liggen. Welke kracht zij verspild in masturbatie die ze kan gebruiken om aan te pakken en om te worden, te groeien. Dit is dus ook al een vorm van wegkwijnen. Want je geheim krijgt al je kracht en energie. Er komt minder uit je handen en jij komt minder uit de verf. Maar er zijn ook goden die ermee willen spelen. Lianne Payne, die een grote bediening heeft onder psychisch lijdende mensen, schrijft: het is één van tweeën. of wij aanbidden de schepper, ofwel uiteindelijk ons eigen voortplantingsvermogen. En uiteindelijk volgt er een erg letterlijke aanbidding van de eigen menselijke geslachtsdelen. Wij leven in een tijd waarin we vergaand niet meer geloven in God de Schepper. Vele mensen om ons heen. Wij leven in een tijd die bulkt van de pornografie en oversekstheid. Is er een link? Zitten we in hetzelfde schuitje als Israël? Yahweh of Baal, Jezus Christus of porno? Leanne Payne ontdekte ook dat in het behandelen van psychisch lijdende mensen en onder seksuele verslavingen en seksuele neuroses soms een kracht verborgen zat bij mensen die niet van henzelf was, maar demonisch was. Baal, de god van de seksuele orgie, bestaat echt en is nog steeds een echte god, afgod, demon. In het Nieuwe Testament kun je hem waarschijnlijk vinden onder de noemer onreine geesten. En hij bestaat nog echt, en ik hoef u niet te vertellen, hij maakt nog steeds zijn slachtoffers. En hij heeft vele aanbidders. En ook wij christenen zijn niet immuun. Ik weet zeker dat er meerdere mannen in deze kerk, ook hier, een strijd te leveren hebben. Of ermee geleverd hebben. Of nog steeds voeren. In ieder geval mannen. Maar ook vrouwen. Jongeren. En er zijn er ook die heel veel strijd te voeren hebben. Met dat ze slachtoffer zijn. Van deze God, slachtoffer van de seksuele kant van een ander. Er zijn er ook die het maar gewoon geheim houden. En in het geheim blijven aanbidden. En hun lichaam is hier braaf bij ons. Hun ziel leeft hier niet. Maar wacht op 11 uur. Naar huis. En soms naar de verborgen tempel met zijn andere dienst. Ik wil u niet bang maken voor seksualiteit. Maar wees bedacht. Er bestaat een God van seksuele orgie. Die jou kan vinden op je meest kwetsbare plek. Je seksualiteit. En in de wereld van de pornografie, seksuele orgies, viert hij mee over jouw lijk, uiteindelijk. En daarom moeten we weten, het derde, hoe een andere God zich aanbiedt. Maar ik ben de Heere uw God van het land Egypte af. Een God naast mij kent gij niet en een verlosser buiten mij is er niet. Ik heb u in de woestijn gekend. Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. De Heere God, Vader in onze Heer Jezus Christus, Vader, Zoon en Heilige Geest eist hier aandacht voor zichzelf op. Al zit je hoofd vol met beelden, al voel je je door en door slecht en bezoedeld, ongeschikt en bedorven. Hij wil dat je nu weet, ik ben de Heere je God. Ik was het van Egypte af, ik blijf het. Ik duld geen andere naast mij. En jij zult er geen naast mij echt leren kennen. Verlosser en helper ben ik. En ik zoek je. En ik wil je. Jij mag niet verder gaan. Jij mag niet verder vergaan. Jij mag niet verder verkwijnen. Ga staan en doe boete. Kijk naar jezelf en kom tot mij. Laat al je ijdele hoop op een vruchtbaarheidsgod varen. Ik heb je toch in de woestijn gekend? In een verschroeid land heb ik je toch weten te verzadigen? Ik ben een verwennend God die jouw hart helemaal vult, die jouw hart oplicht. Heel belangrijk wat God hier zegt. Wij keren ons tot de aardse God omdat die aansluit bij onze behoeften aan vruchtbaarheid en kracht, succes en welvaart. God is echter zo anders. Niet in kracht of geweld, maar door zijn geest. Niet in potentie en mannelijkheid. Niet in behoeftebevrediging en succes. Blinkt hij uit. Hij is geen natuurgod. Hij is moeder natuur niet. Hij is een God die geschiedenis maakt in plaats van seizoenen. Hij is een bevrijder en helper in de woestijn. Hij is de verlosser van je oude ik. Zo vatbaar voor de vijand. Hij is anders. Vanavond in de grote kerk meer over hem. Voor nu, misschien na deze heftige preek, de hartelijke uitdaging, bemoediging en waarschuwing. Heb berouw. Doe boete van je zonden. Zoek hulp. Beleid je schuld. Zoek de verlosser. Er is er maar één. Grijp hulp aan. Er is er maar één. En voor iedere jongere en oudere. Wees eerlijk over seks. Roep hulp in als het te veel en te groot geworden is. Beleid. Zoek vergeving. En word gewassen van elk vuil beeld op je netvlies. Alle verheven gedachten over jezelf en aan jezelf. Verwerp Baal, gemeente. Laten wij beginnen in deze cultuur Baal te verwerpen. En bid voor een wereld gevangen in porno, seksverslaving, fantasie en vernederende en verwoestende seks. Heer, heb genade. Heer, red. Amen.